Steven, normaal gesproken verzin jij de onderwerpen of doen een onderwerp die dat door een luisteraar is ingebracht.
Ja.
Maar vandaag kwam jij met het onderwerp bijten.
Zo is het.
En ik moet zeggen dat me dat een beetje verbaast, want ik dacht, is dit nou echt een onderwerp? Maar kennelijk wel.
Ja.
Waarom?
Nou, omdat kinderen bijten.
Allemaal? Allemaal?
Ja. En als ze nog geen tanden hebben, dan doen ze het ook. Hè. Dan, ik weet niet of je kind in je neus bijt of in je vinger bijt. En dan is het allemaal lief, leuk en aardig. Maar er komt een tijd en dan krijgen ze tanden. En dan gaan ze bijten. En wordt het dus ook een manier om mee te communiceren. Hè. Dus dan is het niet meer zo op ongeluk. Maar bijvoorbeeld om een frustratie te uiten of om andere dingen duidelijk te maken. Of veel kinderdagverblijven gaat het daar ook best over. Dus daarom dacht ik, moet ik een keer een podcast over maken. Omdat kinderdagverblijven best wel eens met hun handen in het haar zitten als een kind is gebeten door een ander kind. En dat die ouders op hoogpoten dan naar het kinderdagverblijf gaan en zich afvragen, wat gaan jullie met dat kind doen? Dat bijt.
De dader.
De dader. Okay. Wat bij slaan natuurlijk veel minder het geval is. Maar omdat je bij bijten laat je natuurlijk een teken achter. En, dus ik wil het niet goed praten, maar ik wil het wel enigszins normaliseren. Vandaar dat we het toch even over bijten gaan
hebben. Dan gaan wij het vandaag over bijten hebben.
Je luistert naar de 018 Benners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
En heb je nog een quote gevonden?
Eigenlijk niet, maar toen kwam ChatGPT om de hoek.
Ja.
En die zei, overigens zonder bronvermelding, dat bijtende kinderen spreken met hun tanden wat woorden niet kunnen zeggen.
Nou,
Chat? Is chat lekker bezig?
Chat is lekker bezig, ja. Dat is in essentie, we gaan het nu nog verder over hebben, maar dat is wel in essentie wat er speelt.
Overigens wel leuk om even bij te zeggen, toen we vroegen naar, van wie heb je dat?
Ja.
Had hij van zichzelf.
Had chat van zichzelf. En was chat er trots op?
Ja, dat heb ik niet gevraagd, maar het is echt heel grappig dat chat zegt, dat heb ik van mezelf. Terwijl dat kan gewoon niet. Maar laten we hem de credits maar geven dan. Hè. Dus, goed, bijten. Eventjes terug naar de basis. Hè. Dus wanneer gaan kinderen bijten? Wanneer hoort het er eigenlijk een beetje bij?
Nou, bijna alle kinderen bijten wel tussen 1 en 3 jaar oud.
Ja.
Dat komt ook omdat Freud, de grote...
Ja, wie kent hem niet?
Wie kent hem niet? Die heeft ook de ontwikkelingsfase beschreven. Er zit een orale fase in de ontwikkeling. En dat betekent...
Dat is niet de eerste.
Nee, de eerste is de genitale... Nee, de eerste is wel de orale fase. Nou ja, volgens mij is de eerste de orale fase.
Orale fase, ja.
Dus dat je de wereld... En hij gooit het dan heel erg op seks, maar daar wil ik vanaf zijn verder. Daar zijn we ook wel vanaf gestapt. Maar dus wel klopt het, denk ik, en dat kinderen de wereld tot zich nemen via hun mond. Ze kijken nog niet heel scherp in het begin. En dat dingen die in je mond stoppen. En het is natuurlijk ook heel slim dat de fixatie rond de mond zit, want je moet natuurlijk eten.
Ja.
Dus het is allemaal goed bedacht, zou ik maar zeggen. Maar dat is waarom we ook ontzettend oppassen met wat we in de buurt van kinderen leggen. Want ze pakken het vast.
En stoppen
het
in de mond.
Gaan ze niet eens kijken wat het is. Nee. Dat doen ze op latere leeftijd, maar ze stoppen het in de mond. Nou, dus ze beleven de wereld heel erg door hun mond. Dus dat is heel erg normaal.
Ja.
En ze experimenteren veel. En dus ze hebben die zintuigelijke behoeften. En dat gaat bijna op instinct. Dus je pakt iets in je hand en je stopt dat in je mond. En iets later, en je moet natuurlijk ook je mondmotoriek oefenen om later te kunnen spreken. Dus het is allemaal goed over nagedacht nogmaals. Dus dat is een belangrijk onderdeel van je lichamelijke ontwikkeling. Is dat je mond een beetje doet wat je wil.
Ja.
Daarna krijg je tanden. En een van de manieren om daarmee om te gaan is om te bijten. He, want je wilt net zo goed als je jeuk hebt, dat je gaat krabben. Nou, die pijn. En dan heb je die bijtringen. Dus in het begin van het leven gaat er veel van de aandacht naar net dat gebied.
Ja.
En dan word je weer wat later. En dan blijkt dat je er ook mee kunt communiceren. Niet alleen praten, maar ook dat je merkt dat als iets je niet aanstaat, dan kan je iemand een klap geven. Maar je kunt ook iemand bijten. En dat is de impuls als je gefrustreerd raakt. En als je gefrustreerd raakt, dan... wij worden ook wel eens gefrustreerd natuurlijk. En dan hebben we die impuls en dan denken we even na en dan doen we iets.
Behalve Mike Tyson.
Behalve Mike Tyson, juist.
Die
heeft er zijn vak van gemaakt, dus dan mag het weer.
Oké, ja.
Dus tussen impuls en impulsuiting zit dan iets. Een soort beschaving, zou je kunnen zeggen. Ja. Of nadenken. Of we hebben kinderen nog niet. Dus die voelen iets en die doen het meteen. Dus als ze gefrustreerd zijn en ze kunnen bij je hand of bij je arm of bij je voorhoofd of wat dan ook, dan kan het zijn dat sommige kinderen dan gaan bijten.
Maar is het een daad van agressie van die kinderen? We hebben het misschien over baby's of peuters, hè, die bijten je. Kan het niet ook een daad van liefde zijn eigenlijk? Omdat je wil ook je vader even in je mond stoppen.
Ja, dat kan. En dat is dan vooral, hè, maar als je nog geen tanden hebt, dan wordt dat ook zo ervaren.
Ja.
En dan op een gegeven moment merk je dat niet meer wordt gewaardeerd. En dan leer je dat af, omdat je geconditioneerd wordt op beloning of straf.
Ja.
Dus als je het doet en je wordt... Alleen, als je gefrustreerd bent, dan ga je me gewoon meteen naar de uiting daarvan.
Ja.
En zeker als je merkt dat het werkt, want dat is ook nog... Ook op kinderdagverblijven is er natuurlijk ook een strijd om aandacht. Hè? Dus je bent met 12 kinderen in de groep. Aandacht van volwassenen is levensreddend. Dus je bent enorm gefixeerd. En je merkt dat als je gaat bijten, dat je ineens heel veel aandacht krijgt. Wel is het wel negatieve aandacht, maar wel aandacht. En dan weet je dat je op de radar staat en dat verhoogt je overlevingskansen. Dus daarom is het van belang dat als dat gebeurt, en dat is waar die ouders dan eigenlijk naartoe willen, dat dat heel veel aandacht krijgt. Terwijl het gaat erom dat het zo kort mogelijk aandacht krijgt.
Ja, we gaan nog even toe, zometeen, naar hoe gaan we ermee om. Hè? Maar ik probeer nog eventjes helemaal te snappen waarom kinderen dat doen. Nou, ik begrijp die fixatie op het orale, hè? Dus dat ook heel nuttig is, hè? Dat je daarmee mee bezig bent. Maar op een gegeven moment zijn kinderen dan 2 of 3 en die zitten in dat kinderdagverblijf.
Ja.
En dan is het wel meestal een uiting van frustratie.
Ja.
Dus dan heb je het niet meer over je mondspieren oefenen of zo.
Nee.
Dat is gewoon, dan
is zit er een bedoeling achter.
Zit er een bedoeling achter, namelijk...
Had dat een klap kunnen zijn?
Ja, dan. Precies. Dus, dus de interpretatie van ouders van mijn kind is agressief bejegend door een ander kind, die klopt op zich.
Dat klopt.
Ja.
Alleen... Nou ja, wat ik net zei, als een kind een klap heeft gekregen, dan weet de ouders dat vaak niet eens. Maar nu staat plotseling er een ovaaltje in het armpje van hun kind.
Ja, precies. En
dan, dan gaan ze verhaal halen.
Ja.
Wat begrijpelijk is, maar we niet denken van nou, we hebben hier een psychopaat op de groep.
Ja.
Nee. Het is heel veel kinderen gebruiken hun mond voor allerlei doeleinden en dit is er ook één van.
En ouders schrikken daar iets meer van, kennelijk. Hè? Dus dat is misschien ook een goede reden om deze podcast te maken. Het hoort erbij.
Ja.
Als het tenminste een kind niet 24 is.
Precies.
Precies. Tot een jaar of 4 is dat ongeveer waar we het over hebben.
Ja, en daarna ook. Maar dan krijgt een kind, wordt talig. Ja. Dus dan kan het ook op andere manieren uiten wat het niet leuk vindt. De impulscontrole neemt toe.
Ja.
De theory of mind neemt toe. Hè, waarbij je kunt verplaatsen in wat de ander beleeft.
Ja.
Hoewel jij het zelf niet beleeft.
Ja.
En dat komt dan allemaal op gang. En dan leer je dus zowel qua vaardigheden als reflectie, zou je kunnen zeggen, leer je zoveel dat het vanzelf dooft. Dus het is niet een teken van, nou ja, trek dit meisje of jongetje nog 8 jaar door en je hebt met een gek te maken. Nee.
Overigens, als een kind 7 is, en dan zou je eigenlijk willen dat er dus andere middelen zijn om je frustratie te uiten en dat je snapt wat je aan het doen bent. Dus dan is het misschien wel een wat problematische uiting, hè? Als een kind veel ouder is. En dan...
Zeker.
Ja, we hebben het dus over kinderen tot een jaar of 4, waarbij het erbij hoort, maar waar het natuurlijk ook onwenselijk is. Je wil daarvan af.
Zeker.
Oké. En wat is dan de beste manier om dat proces van, nou, daar moeten we maar eens mee ophouden, hè?
Ja.
Dus om dat te begeleiden?
Ja. Nou ja, wat ik net zei, hè, iets ervoor, maar dus hou het kort.
Ja.
En kort, ik hou van het woord ferm, zoals je weet, dus dat is niet streng. Want dan sloop je het kind, zou je kunnen zeggen. Hè? Dan ga je echt naar de persoon toe. En ferm heb je het over het gedrag. Tenminste, dat in mijn hoofdje werkt dat zo. Dus je kunt heel ferm zijn met het afkeuren van gedrag, maar streng voelt een kind zich snel als persoon ook weggezet of gekleineerd of wat dan ook. Dus dat is kort maar krachtig. Niet doen, je doet de ander pijn. Wij als volwassenen hebben liever geen aandacht dan, het liefste positieve aandacht.
Ja.
Dat hebben we met kinderen gemeen. Maar de volgende twee draaien wij om. Dus ik heb dan liever geen aandacht en dan negatieve aandacht.
Ja.
En kinderen hebben liever ook op nummer 1 positieve aandacht, dan negatieve aandacht en dan geen aandacht.
Ja.
Dus ze hebben liever negatieve aandacht dan geen aandacht.
Ja.
Dus als je iets negatiefs doet en je krijgt er veel aandacht voor.
Gelukt.
Gelukt. Ja. Nu al niet maar niet positief.
Ja.
Maar
toch gelukt.
Second best. Ja.
Ja.
En daarom is het verstandig om de dingen die je niet wil, om daar kort en ferm een einde aan te maken.
Ja. En de straffen heeft al helemaal niet zoveel zin, denk ik, hè, bij die leeftijd.
Nee, kijk, ik hou sowieso niet van straffen, maar je kunt eigenlijk pas iemand straffen op het moment dat je weet dat hij beter kan.
Ja.
Hè? En dit is gewoon, die impulscontrole is nog zo minimaal, dat ze hebben het gedaan voordat ze er erg in hebben. En het is goed dat ze dan dus weerstand krijgen uit de volwassen wereld. Wat niet wil zeggen dat het over 2 dagen niet nog een keer kan gebeuren. Want dat moet inslijten. Daarom vond ik het belangrijk. It's all in the game.
Even een klein uitstapje naar het volwassen leven. Mensen bijten dan nog steeds wel. Bijvoorbeeld als onderdeel van liefdesuitingen en zo. Hè. Dus is dat dezelfde primitieve drive, denk je? Of is dat gewoon een heel ander verhaal?
Ik denk dat de love bite, heb je het dan eigenlijk over. En daarmee zeg je eigenlijk, ik kan ook doorbijten. Het is een enorm teken van intimiteit. Kussen sowieso.
Ja.
Dus ik kom heel dicht bij je wang en bij je gezicht. En ik zou je kunnen bijten. Maar ik doe iets zachts, terwijl ik je ook iets hards had kunnen doen. Dus we vertrouwen elkaar enorm eigenlijk.
Ja.
Hetzelfde waarom mensen elkaar handen zijn gaan geven. We geven niet voor niks de rechterhand. Want dat is meestal de hand waarin je je wapen hebt. En waarom we met rechts zwaaien. Zo van, je laat zien, ik heb niks bij me.
Ja.
Je geeft een hand, we hebben allebei een lege hand. En dat is een soort vredesteken daarmee. En kussen geldt daar ook voor. Dus ik zou je iets verschrikkelijks aan kunnen doen, maar ik doe het niet. Dus kijk eens hoe wij elkaar vertrouwen. Maar daar zijn kinderen van 2 of 3, zijn daar nog niet.
Nee, precies. Dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Oké. Dus ferm en duidelijk en kort.
Ja, en proactief. Oeh, daar hebben we het woord. Ik weet dat jij een hekel hebt aan het woord. Toch heb ik het gebruikt. Ja, dat heb ik je gezegd.
Ja.
Waarom is dat niet gewoon actief?
Proactief?
Ja.
Dus voordat het gebeurt?
Juist.
Ja.
Dus als je merkt dat een kind dat vaak doet, dat je van tevoren bedenkt, bijvoorbeeld kind is nu moe, dus die kans neemt toe. En dat je dan dus dingen aan de voorkant regelt om die kans zo klein mogelijk te maken. Want het is wel de bedoeling dat het stopt. En snel ook. Ook omdat als het niet snel stopt, zullen andere kinderen dat kind gaan vermijden. En dan wordt het eigenlijk geremd in zijn of haar ontwikkeling. Omdat de interactie met kinderen nou juist zo belangrijk is.
Ja, precies. Dus bij de meeste kinderen met dit ferme optreden en duidelijk maken, op een gegeven moment zijn ze een jaar of 3, 4 en dan loopt dat eruit.
Ja.
Bij niet alle kinderen, denk ik.
Nee.
Hoe vaak komt het voor, of nou, misschien maakt dat niet eens veel uit, maar komt het vaak voor dat kinderen doorgaan met dit gedrag?
Ja, het zal een paar procent zijn. Dat is echt heel weinig.
En waarom en is dat dan?
Nou, dat is een goede vraag, omdat dat weten we dan niet. En daar moeten we dan eigenlijk een gedragsanalyse maken. En dan gaan we dus veel nauwkeuriger kijken naar bij wie, op welke momenten, op welk moment van de dag bijvoorbeeld, als er wat gebeurt, als het met meer dan 4 kinderen is. Want soms kan dat doorgaande bijten ook een teken zijn, dat noemen we dan een zintuigelijk integratieprobleem, eventjes in ingewikkelde taal. Dus dat de lijfelijkheid niet helemaal geïntegreerd wordt en dat je je mond leert beheersen. En dat kan dan bijvoorbeeld het tekenen zijn van autisme of een ADHD. Dat is natuurlijk die impulscontrole die moeilijk onder de knie te krijgen is. Maar daar moeten we het niet over hebben. Dus het is nu niet zo dat ouders dan na een kinderdagverblijf gaan zeggen, nou, ik heb begrepen dat dit een voorbode is. Dat is in een heel beperkt aantal.
Ja, maar daarom begon ik ook met, als het er niet uitloopt. Hè, dus ik, ja. Op je vierde moet je er wel een beetje van doordrongen zijn dat dit niet de gewenste communicatievorm is, denk ik. Hè? Als je naar de kleutersklas een beetje gaat.
Ja.
Als het dan doorgaat, dan is er misschien iets meer aan de hand. Ja, dat wil ik graag even vaststellen.
Een ontwikkelingsachterstand. We zien het ook wel bij kinderen die een zwaar trauma hebben meegemaakt. Ja. En daar moet je dan eigenlijk zo'n analyse over maken. Van waar zou dit nou voor kunnen staan? En je kunt ook, als ze iets ouder zijn, want sommige kinderen zijn gewoon wat trager. Dus je moet het eerst altijd proberen te begrijpen. Dus voordat je ingrijpt, bijvoorbeeld door te gaan belonen of te straffen, eerst proberen te snappen waar dat gedrag eigenlijk voor staat. Is er een trauma? Is er een ontwikkelingsachterstand? En dan kun je eventueel, en ik ben daar altijd heel voorzichtig mee, maar met een stickervel. Dus dan hebben kinderen wel iets meer abstractie, moeten ze snappen. Dat als het dan lukt om die dag dat niet te doen, dat aan het eind dat er een beloning
en dat is een sticker.
Ja, dus dan mag je een stickertje plakken.
Ja. Nog één vraag, Steven. Stel voor, je haalt je kind af van het kinderdagverblijf en het zit dan voor de derde keer. Heeft het een stevige beet in armpje, beentje, waar dan ook?
Ja.
Is dan de crash of de pedagogisch medewerksters, curs,
ja,
iets te verwijten of niet?
Nee, nou ja, dat kan je niet zo zeggen. Dit soort dingen gebeuren.
Ja.
En dan is de vraag, wat wordt er aan gedaan? En dan zeggen, nou, niks, want het gaat vanzelf over. Of ze vinden het laconiek. Terwijl als ze daar een duidelijk verhaal bij hebben, nou, dan kan dat gebeuren. Dat je zo'n kind op de groep hebt. En dan moet je eigenlijk alleen maar, hè, het had ook jouw kind kunnen zijn namelijk. Het heeft niks met opvoeding te maken. Of dat die ouders niet deugen of wat dan ook. Het is gewoon een gebrekkige impulscontrole, frustratie, het heeft effect, je krijgt aandacht. Dus gewoon een giftig mengseltje eigenlijk, wat vanzelf overgaat. Dus als je dat overkomt, vraag naar het beleid van het kinderdagverblijf. En als die er strak op zitten, dan gaat het vanzelf over. En ook bij je kind, met die bite mark, dat gaat over. En het is niet zo dat die later een gemankeerd leven zal hebben, omdat hij drie keer gebeten is op het kinderdagverblijf.
Nee, oké, maar dus je kunt ook niet verlangen van het kinderdagverblijf dat ze het voor zijn.
Nee, dat. Je kunt wel vragen natuurlijk van, weten jullie wanneer het gebeurt? Dus je kunt ze wel naar de zitten ze erop?
Ja.
Maar ook als je erop zit, kan het nog steeds gebeuren.
Ja.
Maar het is wel van belang dat een kinderdagverblijf wel een verhaal heeft en niet denkt van, ja, nou ja, we doen het
allemaal
niet.
Wel.
Dat is allemaal wel. Ja. Ja.
Okay. Hebben we nou het thema bijten een beetje besproken? Of heb ik nog vragen niet gesteld?
Nee, volgens mij. En nu met nu even terug. Toen jij hoorde dat het over bijten ging, hadden, dacht je bijten.
Ja.
We hebben het al over eten gehad, dus wat moeten we nou met bijten? En als ik dit nu zo vertel, denk je dan, oh ja, ik snap toch wel.
Ja, ik begrijp het wel. Het is een vrij specifiek onderwerp voor een bepaalde leeftijdsgroep. Hè. Dus ja, laten we zeggen 1 tot 4 jaar. En ik kan me voorstellen dat het een onderwerp is. Hè. Dat was ik een beetje vergeten.
Ja.
Mijn kinderen zijn wat ouder.
Ja.
Nou, dankjewel.
Oké, jij ook.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.